Eerste agendapunt van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 16 december. Zijn daar opmerkingen of vragen over? Kunt dat dan goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, de goedkeuring resolutie in zaken de Brusselse stadstol. Geef het woord aan de burgemeester.
Ja. Beste collega's, dus dit staat hier op een agenda op vraag van het Forum van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Dus van daaruit, het bestuur tenminste van het Forum heeft ons gevraagd om dat te agenderen op alle raden in het arrondissement. En wat dat natuurlijke mobiliteitsproblematiek die daar wordt aangehaald. En de schepen bevoegd voor mobiliteit zal dan wat het mobiliteitsgedeelte betreft daarop antwoorden. Ik kader het dus in het politiek gedeelte, beleidsgedeelte. Het is vooral dus een zaak gevraagd door het burgemeestersforum, waar wij wel achter staan.
Ja, dank u wel, voorzitter en burgemeester. Ja, inderdaad, ook vanuit mobiliteit zijn wij daar niet voor te vinden voor die stadstol op dit moment. Zoals ik ook heb kunnen lezen in het punt, vooraleer dat je mensen zegt van je mag met de wagen of je kunt met de wagen, moet je betalen voordat je de stad in moet, moeten er voldoende alternatieven zijn om effectief de pendelaars toe te laten om over te stappen op het openbaar vervoer. Om te beginnen moet het openbaar vervoer daarvoor in onze ogen toch wel performanter zijn. En moet er ook veel meer mogelijkheden zijn om die randparkings, mobipunten uit te werken. Het is zo dat vandaag, als we kijken, dat er een 4500 beerselaars zijn die in het Brusselse gewest werken. En we denken dat dat vandaag absoluut niet verantwoord zou zijn om een heel deel van die mensen te zeggen dat ze moeten betalen om met hun wagen naar Brussel te kunnen gaan. Dus daarom vragen wij uw goedkeuring voor dat punt.
Ja, meneer Steyaert.
Sorry, het was ook absoluut niet duidelijk wie de bevoegde schepen is, want jullie maken daar alleen een mobiliteitsprobleem van, maar het gaat toch wel veel breder dan alleen over mobiliteit. Dus als we het goed begrijpen, is dat dus voorgelegd door de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en VLD, is dat correct?
Zeggen, het is op vraag van het burgemeestersforum. En die hebben een brief geschreven naar alle gemeentebesturen die deel uitmaken van Halle-Vilvoorde, om dat te agenderen op deze agenda. En het laat ons zeggen, kunnen het even goed beschouwen als alle andere punten van de agenda, behalve de toegevoegde punten, die uiteindelijk in die zin zijn voorbereid. Laat ons wel eerlijk blijven, de meerderheidspartijen staan daar wel achter. Wel, ik denk dat er nog altijd. Dat er nog altijd een verschil is tussen de Duivenbond en tussen het burgemeestersforum, waar uiteindelijk alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde deel van uitmaken. Dat is een erkend organisme. Ja, met andere woorden, ik denk wel dat er een nuance is tussen om teven wie kan een resolutie indienen, teven welk raadslid kan dat effectief indienen, maar als het hier uitgaat van de meerderheid, anders zouden die hier niet geagendeerd worden, dan is het wel op vraag van het Forum van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Dat schrijven is in die zin toegekomen.
We hebben vastgesteld dat het dagelijks bestuur was. Het zijn dus 4-5 personen die dat opgesteld hebben. En dat was mijn volgende vraag. Is hier overleg geweest effectief onder de burgemeesters of is dat alleen dat dagelijks bestuur? Hebben jullie daar overleg over gepleegd?
Daar is enkel overleg gepleegd geweest intern binnen het dagelijks bestuur. Het forum zelf komt maar 2 keer per jaar samen. Natuurlijk, daar wordt wel met elkaar gesproken.
Dank u.
Maar als je het nu neemt in de zin van strikt overleg, zijn jullie samengekomen? Nee. Dagelijks bestuur wel. Hebben ze ons daarover ons mening gevraagd? Ja. Is dezelfde resolutie ook goedgekeurd geweest door de provincie Vlaams-Brabant? Ja. Is ze goedgekeurd geweest door de Vlaamse regering? Ja. Wordt ze gesteund door heel wat partijen? Ook ja. Zelf van partijen uit Wallonië.
Maar dat brengt mij bij een aantal inhoudelijke punten. Hè? Want ik bedoel, het is toch nogal echt eenzijdig vanuit het perspectief van de automobilist opgesteld. Hè? Heel die resolutie. Ik bedoel, er is toch wel degelijk een probleem van fijn stof. Ik hoop dat we dat nu allemaal aanvaarden. Er is toch wel degelijk een probleem van NO2. Ik bedoel, er is een gigantisch fileprobleem in Brussel. Er is recent nog een goed gedetailleerde studie uitgekomen waar Antwerpen op positie 2 in Europa staat, Brussel op positie 8 in Europa staat wat betreft luchtvervuiling. En het is overduidelijk dat de grote boosdoener daar de auto is. En een van de oplossingen zal ongetwijfeld, je mag dat stadstol noemen of je mag het anders noemen, het zal zo moeten. Hè. Het was trouwens de Vlaamse regering, de vorige Vlaamse regering, die dat ook naar voren geschoven had als de oplossing, maar blijkbaar zeer recent zijn staart ingetrokken heeft. Dus dat is een eerste punt dat wij feitelijk betreuren. Een tweede, en ik vind dat toch ook wel een belangrijk punt, ik bedoel, er wordt heel veel gesproken over fake news. Ik bedoel, hier staat hier toch ook op het randje van fake news in. Ik ga er eentje uitkiezen. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het gewest en kan oplopen tot €2000 per jaar. Ik bedoel, mensen hebben vorige week waarschijnlijk ook de Tijd gelezen. Als je met een Audi A8 200 dagen, ja, 20 kilometer door het centrum van Brussel reist op de piekuren, dan komt gaan €1500. Kijk hier rond, wij zijn tenslotte toch de vertegenwoordigers van onze gemeente. Ik denk niet dat er hier iemand met een auto rondrijdt die 15 fiscale pk heeft. €1500, hè, voor een auto van 15 fiscale pk, dat is ongeveer het zwaarste dat je kunt krijgen. Ja, 200 dagen in Brussel op de piekuren. We zien daar dingen staan over geen culturele activiteiten. Die toltax, I'm sorry, maar die geldt alleen in de week, ja, van 8 tot 5. Dus je kunt nog rustig met een auto naar de film gaan s'avonds. Je kunt nog perfect zondags naar de markt gaan als je dat met een auto wilt doen. En dat komt mij bij het laatste punt. En dat stoort ons echt verschrikkelijk. Dat is dat we hier echt in een situatie zitten waar de pot feitelijk de ketel verwijt als ze zwart ziet. Hè. Er is één gewest die echt inspanningen doet om dat openbaar vervoer wat op te krikken. En ik denk dat ook iedereen het daarover eens is, dat is Brussel. Hè. Vlaanderen laat daar zeer grote steken vallen. En nu gebruiken jullie het argument van een gebrekkig openbaar vervoer naar Brussel, ja, om dit hier af te schieten. Dus wij zijn 100% akkoord dat er meer overleg moet komen. Dat is vanzelfsprekend. Ik denk dat ook Brussel zich daar heel goed van bewust is. Maar wij vinden het heel spijtig dat, ja, deze zeer belangrijke materie op zo'n gepolariseerde manier gebracht wordt. En ja, om die reden kunnen wij dit niet steunen.
Prima. Dan meneer Sleutmans. Ja,
dank u, meneer de voorzitter, niet onmiddellijk een vraag. Ik wil eigenlijk de meerderheid feliciteren dat ze deze resolutie hier ter stemming leggen, dat ze de moed hebben om die resolutie hier ter stemming leggen. Ik neem er inderdaad gelijk als meneer Van Dalen akte van dat Groen, het toekomstforum, dat toch het samenraapsel is van de burgemeester, het instituut van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, dat jullie dat op gelijke schaal zetten met de Duivenbond. Ik neem daar akte van. Nu, deze resolutie had wat ons betreft zelfs nog verder kunnen gaan. Ik hoor de burgemeester zeggen dat hij naar Wallonië verwijst. Inderdaad, als je iemand als Jean-Luc Krukke bezig hoort, die dreigt ermee om eigenlijk Waalse instellingen uit Brussel te gaan weghalen als Brussel doorzet met die plannen. Vlaanderen gaat op dat vlak veel minder ver. Nu wordt er gevraagd om een dialoog met Brussel aan te gaan. Goed, wij zullen dat goedkeuren. Ik denk dat men bij Groen en eigenlijk ook bij de VLD, want die partij die danst wel op twee benen, toch goed moet gaan beseffen dat dit een zeer massieve belastingsverhoging betreft. Ik hoor meneer Steyaert zeggen dat het, dat het overroepen is, die 2000 euro. Het Vlaams Verkeerscentrum geeft aan dat het gemiddeld voor een pendelaar 1200 euro zal kosten. Maar het kan oplopen tot 2000, 3000, er zijn zelfs schattingen van 4000 euro. Dus als u het beter weet dan de mensen van het Vlaams Verkeerscentrum, dan is dat wel duidelijk. Nu, er is in het Vlaams parlement ook een resolutie gestemd hiertoe, die aangeeft dat alle juridische middelen moeten worden ingezet tegen deze stadstol. Het staat ook in de resolutie die hier vandaag voor ligt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij hier eigenlijk liefst unaniem als gemeenteraad een heel duidelijk unaniem signaal geven naar de Brusselse regering, dat hier wel een rode lijn is overschreden. En misschien nog, pour les petites histoires, ik denk dat het meneer Van Rompuy was die het ook in het Vlaams parlement heeft aangegeven. De 500 miljoen euro die men hiermee probeert binnen te halen vanuit Brussel, die zal dus niet worden ingezet om het openbaar vervoer eigenlijk te gaan verbeteren. Nota bene, je mag niet vergeten dat je aan die belasting niet kan ontsnappen, hè. Als je bijvoorbeeld met de metro naar het centrum van Brussel wil gaan en je rijdt tot aan de Seria, dan zit je al in het vacuüm van de stadstol. Dus in die context kan je er niet aan ontsnappen. En is het een zeer onrechtvaardige belasting. Mooi, ik hoop hier absoluut op unanimiteit en een krachtig signaal. Tot daar.
Dank u.
De collega van Groen gaat wel een beetje gemakkelijk over dat zogezegd die 2000 euro fake news zou zijn. Er is hier net al gezegd, voor één wagen is het toch al gemakkelijk spreken over een belastingverhoging van 1000 euro per jaar. Dat is toch echt een serieuze belastingverhoging. Als je als gezin met twee personen in Brussel werkt, dan spreek je gemakkelijk over 2000 euro netto per jaar om je werk te gaan doen in Brussel. Brussel heeft er ook voor gekozen niet om te beginnen met een kleinschalig project en bijvoorbeeld te zeggen we gaan enkel die tol heffen op de kleine ring in Brussel, maar men heeft de tolheffing gelegd op de taalgrens. Op de taalgrens. Lees, zij die niet moeten kiezen voor het Brussels gewest, die hoeven het niet te betalen en die daarbuiten wel. En dat is het fundamentele probleem dat we natuurlijk hebben met deze stadstol. Dat is dat die gecompenseerd wordt voor de Brusselaars, maar niet gecompenseerd wordt voor de Vlaamse Brusselaars. Want de Brusselaars zelf, die krijgen in ruil een schrapping van hun verkeersbelasting, maar dat kunnen de Vlamingen niet krijgen. Ten tweede kiest men voor een perimeter, ik heb het gezegd, op de taalgrens, waar er toch wel bijzonder veel plaatsen nog bijzonder moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En het is goed om te zeggen dat Brussel veel inspanningen doet om het openbaar vervoer te verbeteren, maar er zijn nog heel veel plekken, denk maar aan vele leraars vanuit Vlaanderen, die nadat ze hun kinderen op school afgezet hebben, eigenlijk enkel hun school kunnen bereiken waar ze werken, door dat te doen met de wagen. En voor die mensen die dat dan ook nog moeten doen tijdens de spitsuren, dus u zegt ja, je kunt nog naar de cinema gaan en wat nog allemaal, maar daar gaat het natuurlijk in essentie niet over. Het gaat voor de gewone werkman vanuit Vlaanderen, werkmens, die zich naar Brussel moet kunnen begeven op een normale manier. En die krijgt de rekening gepresenteerd, 1000 euro per jaar. Dat is het fundamentele probleem met deze belasting. Ze is en discriminatoire en in de uitvoering is er een probleem met het feit dat er geen echte alternatieven zijn voor grote delen van Brussel. Dat is de reden waarom we in het Vlaams parlement gezegd hebben, kijk, hier kunnen wij niet mee akkoord gaan, ook omdat de Brusselse regering dit voorstel uitgewerkt heeft, zonder daar één minuut met Vlaanderen over te spreken. Tot op vandaag moet het eerste gesprek hierover nog plaatsvinden. Het eerste gesprek hierover moet nog plaatsvinden. En dus wij vinden dat deze tol zonder instemming met Vlaanderen, en ik zie niet hoe dat we daarmee kunnen instemmen, er niet kan komen. Er niet kan komen. En als Brussel alsnog zou doorzetten, dat we alle juridische middelen zullen uitputten om deze tol tegen te houden. En in Duitsland is er al een soortgelijk voorstel geweest en is vernietigd geweest door het Europees Hof. Dus ik denk dat we sterk in onze schoenen staan met de resolutie die we in het Vlaams parlement gestemd hebben, met degene die we hier ook gaan stemmen, die trouwens door alle partijen in het Vlaams parlement op groen na gesteund wordt. Alle partijen, want we hebben daarover een debat gehad. En de twijfelaars hebben rap kleur bekend, hebben ook gezegd, kijk, wij zijn tegen, ik heb het dan over de SPA, wij zijn tegen deze stadstol. Dus ik ben tevreden dat het hier ook op de gemeenteraad staat, dat het signaal versterkt wordt. En ik stel vast dat ook binnen Brussel het debat over deze stadstol pas begonnen is. Ik denk dat het meneer Magnetti is die al gezegd heeft, het is voor 2024. Omdat de Brusselaar natuurlijk ook zijn rekening gemaakt heeft. En dit is een substantiële belastingverhoging, nog veel meer voor de Vlamingen dan voor de niet-Brusselaars. En daarom dat ik vraag en blij ben dat het hier geagendeerd wordt. En ik hoop dat het dan ook de steun kan krijgen. Het is trouwens, zoals je net al gezegd heeft, niet alleen een zaak van de Vlamingen, maar ook het Waalse parlement heeft zich hier bij unanimiteit tegen gekeerd. Voilà, ik dank u.
Prima, dank u wel. Ja. Fontaine.
Ja, ik vind het bijzonder jammer dat Ben Weitz hier vanavond niet is, want zoals jullie weten heeft hij er zelf in de vorige beleidsperiode alles aan gedaan om dat op Vlaams niveau erdoor te krijgen. Exact hetzelfde. Heeft hij zijn kaart gekeerd naar aanleiding van het Vlaams Belang en naar aanleiding van het feit dat N-VA zijn kiezers zag weglopen naar het Vlaams Belang, die inderdaad een soort propaganda proclameren over dit punt, alsof dat iedereen daar ongelooflijk slachtoffer gaat zijn. Als Vlaanderen ook zoiets doorvoert, dan is er geen belastingsverhoging voor de Vlamingen, maar dan is het gelijk voor alle gewesten. En ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten. Het kan toch niet, als je met twee werkt in Brussel, dat je alle twee met een auto gaat en het fijn stof, de files, de studie die Ben Weitz heeft laten maken, heeft aangetoond dat er 24-36% minder file zou zijn als dat zou doorgevoerd worden. Dus de kritiek dat bedrijven zouden wegtrekken uit Brussel, instellingen zouden wegtrekken, is gewoon eigenlijk reinste onzin. Het is een verhaal van het kip of het ei. Als je niet met een auto kunt gaan, ja, dan zal het openbaar vervoer automatisch moeten verbeterd worden. En Brussel is ongeveer in al zijn uithoeken heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Steekt het de gewestgrens over en het is een probleem. Dus het is een probleem dat in Vlaanderen is. Het is een probleem dat hier de tram niet is doorgetrokken. Het is een probleem dat we onvoldoende parkings hebben, fietsenstallingen hebben, veilige fietswegen naar onze stations, naar het station van Lot bijvoorbeeld, dat tot op van vandaag vanuit Beersel gevaarlijk is om daar langs te fietsen. Dat is het probleem. En dus het steken op de Brusselaars die in je overleg, ik vind dat eigenlijk gewoon... Ja, ik snap niet dat de meerderheidspartijen Vlaams Belang achterna hollen in die redenering. Zelf Bart De Wever heeft naar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2019 gezegd dat rekeningrijden niet te vermijden is op termijn. Dus het is onzin om daar zo radicaal tegen te zijn, omdat Brussel dat nu heeft ingevoerd. Dat lijkt echt op Brussel-bashing. Je kunt het gewoon niet anders interpreteren.
Prima. Niemand meer? Dan zullen we over dit punt stemmen. Ja. Oké, volgende punt, agenda punt nummer 3, de bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester in verband met de handhaving van de verplichte quarantaine. Ik geef hem het woord.
Ja, ik heb dus ter zake een burgemeestersbeslissing moeten nemen, in die zin dat ik dus dagelijks de lijst krijg van die mensen die dienen in quarantaine of isolatie te blijven. Ik mag die lijst dan doorgeven volgt het principe van de wetgeving op de privacy. Nu, die burgemeestersbeslissing dient ook bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. In heel Vlaanderen het geval.
Zijn daar vragen over? Kunnen dat allemaal goedkeuren? Prima, dank u wel. Puntje 4, het land van Teerling, goedkeuring in verband met meer werken in het dorp.
Ja. Staat daar dus Alsenbergs en Bimt, maar uiteindelijk maakt dat dus deel uit van één groot project, waarbij dus ook de parking die wij op Wouweringen hebben mee inzit. En uiteindelijk bij het begin, de start van de werken, heeft men dus vastgesteld dat er een verontreiniging van asbest is. En daar is dus een meerkost aan verbonden. Die meerkost die wordt voor 70% gedragen door het landinrichtingsproject, dus door de Vlaams Landmaatschappij, en voor 30% door de gemeente Beersel. En dat komt dus voor Beersel op €21.600 en centime.
Iemand vragen daarover? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Volgende agendapunt, Rio Management. Ik geef in de Denisstraat in Lot. Ik geef het woord aan meneer Klopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Dat is een puntje dat we hier al een paar keer behandeld hebben. Het gaat namelijk over aankoop van, van 3 kleine stukjes grond in verband met de nieuwe riolering en een klein beetje verbreding van de weg in de Denisstraat. In dit geval gaat het over de aankoopprijs, met name €10 per vierkante meter voor de 3 bijkomende percelen. En dus in zijn totaliteit gaat dat maar over €2.120 plus de notariskosten wellicht.
Iemand vragen hierop, Trent? Kunnen we het daarmee eens zijn? Dank u wel. Agenda punt nummer 6, de vervangingsnieuwbouw van de Ceder. Ik geef opnieuw het woord aan meneer De Kropper.
Ja, dit is een toch wel volgende belangrijke stap, collega's, in het dossier vernieuwbouw van het woonzorgcentrum De Ceder, aangevuld met een lokale dienstencentrum. Het gaat hier vandaag over een principebeslissing, goedkeuring lastvoorwaarden en de gunning. Ik heb het een beetje schematisch voorgesteld. Ik weet niet of je het jullie van die afstand allemaal kunt lezen. Maar wat er hier voor ligt is eigenlijk een voorstel van procedure. Waarbij we in 2 verschillende fases zullen werken. Enerzijds hebben we vandaag de selectieleidraad. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar een aantal geïnteresseerde ontwerpers en aannemers om ons in dat dossier te helpen. Wat is de opdracht? Wel, ik zei het daar straks al. Het gaat over een vernieuwingsbouw van het woonzorgcentrum met 65 woongelegenheden. En het lokale dienstencentrum, dat zal nieuw zijn in onze gemeente. De kernbegrippen in die opdracht zijn de uitvoeringstermijn. Dus wij vragen een uitvoering van 730 kalenderdagen. Ja, dat is dus iets meer dan 2 jaar, laat ons zeggen, of ongeveer 2 jaar. We kiezen ook voor een design en beeld. Dat is belangrijk. Wij hebben die keuze gemaakt om ontwerper en aannemer in 1 beweging te gaan selecteren en later ook gunnen. Waarom? Omdat er op die manier toch een duidelijke tijdswinst is. We moeten niet 2 keer heel die procedure volgen, maar slechts 1 keer. En we geloven ook dat een goede samenwerking tussen ontwerper en aannemer vooraf, meestal wordt dat zelfs onder de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap gecreëerd. Het zijn een heel groot bureau die zowel de ontwerpers als de aannemers heeft. We denken dat dat toch een verbetering van de procedure kan opleveren. U weet ondertussen ook dat wij het bedrag hiervoor hebben vastgelegd zonder BTW op €8.324.000 om precies te zijn. Dat betekent dus dat wij hier naar een Europese aanbesteding zullen moeten gaan. Ik zei het al, we hebben dus vandaag het voorstel van de selectiefase. Ja, in een tweede fase later, ik loop daar al even op vooruit, dan komen we bij u terug. Als wij dus een aantal kandidaten hebben, en u heeft in het dossier kunnen lezen dat we eigenlijk op zoek gaan naar minimum 3 kandidaten en maximaal 4 voor een offerte in te dienen. Vermits het over zo'n groot project gaat, zoeken wij een aannemer klasse 8. Dat wil zeggen iemand die werken aan kan van meer dan 5,3 miljoen. Dat zijn de grootste. En categorie D, dat betekent hier in België bouwwerken. Wat betreft de selectieleidraad, wij zullen dus de oproep publiceren en daarna kunnen we dus gaan kiezen. Maar om te kiezen moeten we natuurlijk vooraf criteria vastleggen waarop we zullen kiezen. Eigenlijk hebben we het opgesplitst op basis van enerzijds de aannemer. Daar verwachten we 2 betekenisvolle referenties voor. Dus we gaan eigenlijk beroep doen op de ervaring, de know-how van die aannemer. Dus daar staan maximum 40 punten op te verdienen. En daarnaast natuurlijk, of eerst had ik moeten zeggen, de ontwerper. Waarbij we 1 referentie vragen van een woonzorgcentrum en 1 van een lokaal dienstencentrum. Ook daar dus telkens 20 punten op. Dus het totaal zal op 80 punten staan. Waar we dus via een jury natuurlijk zullen over oordelen. En uiteindelijk niet 1, maar, ik heb het u al gezegd, minimum 3 kandidaten proberen te selecteren. Daarna, we komen later nog eens bij u terug, dan zullen we dus zowel op basis van de technische aspecten van het ontwerp als het financieel karakter van het ontwerp, zullen we dan een nieuwe selectie doen en dan zullen zaken als plan van aanpak of project management, de timing, wij wensen een strikte timing, maar ook de architecturale kwaliteit en dan natuurlijk de kostprijs, ontwerp en bouwkost, heb ik nog niet gearseerd hier, omdat dat eigenlijk pas in een latere fase komt, maar wanneer we ermee terugkomen, dan kan je er natuurlijk of dan zal je het waarschijnlijk herinneren. Nu, vandaag, wat gebeurt er eigenlijk in het project vandaag? We zijn vandaag met onze diensten en ook met de leiding, zal ik zeggen, van woonzorgcentrum De Ceder aan een masterplan aan het werken. We hebben dat hier ook voorgelegd. Er is dus een ontwerper voor een masterplan aangeduid. En we gaan nu vandaag samen de oefening maken, enerzijds wat betreft het stedenbouwkundig aspect van de totale site, dan heb ik het over inplantingsplaats en zo, anderzijds ook de relatie met het bestaande woonzorgcentrum, waar wij zullen moeten van afkoppelen, de relatie met de assistentiewoningen die wij zullen behouden, moet dus opnieuw uitgedacht worden en dan ook zaken als toegang, mobiliteitslijnen enzovoort. Dat is wat vandaag uitgewerkt wordt, waar we van start mee gegaan zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat dat klaar zal zijn, want het is een zeker belangrijk aspect voor de ontwerper-aannemer. We gaan er namelijk vanuit dat we op die manier al een stuk van het voorbereidende werk voor die ontwerpers en aannemers hebben kunnen doen en dat we daar ook daar toch wel een impact en inspraak op hebben. Wij geven ze ook mee in de publicatie die wij zullen doen, als wij dat hier vandaag goedkeuren. Een aantal zaken die wij al in het voorbereidend werk hebben gedaan, wat betreft hoe ziet ons woonzorgcentrum en hoe ziet ons lokaal dienstencentrum eruit. Het programma van eisen is nog niet helemaal klaar, collega. We zijn daar al aan het werken. Collega gaat dadelijk het aspect van het woonzorgcentrum toelichten. Ik vertel iets over wat de ideeën vandaag zijn over het lokaal dienstencentrum. Ze krijgen een organigram mee. We hebben dus met onze projectbegeleider, wij hebben een projectbegeleider aangesteld, dat weet u nog, dat is ook hier goedgekeurd. Hebben wij dus, ik zal maar zeggen, de grote lijnen van het lokaal dienstencentrum uitgebouwd. Wij zeggen eigenlijk zit daar twee aspecten in. Enerzijds het cafetaria-restaurant, ja, en anderzijds een zone waarin activiteiten moeten plaatsvinden. Met daarnaast nog een hele reeks randzaken. Denk aan bergingen, parametrische ruimte, kapper, wasruimte, sanitair enzovoort. En dan voor wat betreft het cafetaria-terras. Daar zoeken we dus een opdeling mogelijk in 2. Anderzijds moet er dus ook, of zitten dus hier ook een aantal administratieve ruimtes aan vast en ook een terras. En we zoeken natuurlijk ook om dit op een optimale manier te linken, ik gebruik een woord, aansluiting te zoeken met het woonzorgcentrum en ook Daar hebben wij al wat ideeën over en ook de lessons learned uit corona. En maar daar geef ik nu het woord aan Sonja voor. Alsjeblieft, Sonja.
Dank wel, Eddy. Dus sinds het begin van deze legislatuur is er eigenlijk in de CEDER gestart met bevragingen, zowel van de bewoners, personeel, de vrijwilligers, in verband met een nieuw woonzorgcentrum. Er zijn werkgroepen samengekomen, er is gebrainstormd, er is geschrapt en aangevuld om eigenlijk voorlopig tot dit ideeënplan te komen. Nu, er is een aanvraag voor 65 kamers, dus eigenlijk 5 meer dan waarvoor we momenteel gesubsidieerd zijn. Maar in 2025 is er eigenlijk een nieuwe oproep voor gesubsidieerde kamers. En natuurlijk hopen we dan om die 5 extra kamers binnen te halen. Nu, deze 5 kamers die zullen in afwachting multifunctioneel worden ingezet voor mantelzorgers, voor als aanleunwoning, voor een partner zonder zorgvragen of als een herstelkort verblijf, zodra hier in de toekomst mogelijkheid toe is. Nu, uit de ervaring van de voorbije 26 jaar, maar ook de confrontatie met ons, met het huidige virus, heeft er ons doen voor kiezen om te werken met aparte leefruimtes, zoals ik kan zien. Leefgroepen moeten eigenlijk volledig apart kunnen functioneren. We denken dan aan grote, comfortabele leefruimtes voor 16 of 17 personen, waar samen wordt gegeten, gekaard, gebabbeld enzovoort. En daarbij aansluitend dus hun kamers met douche en toilet. Er is per leefgroep ook een werkkamer voor personeel dat in de leefgroep werkt voor het poets, hotel, zorgpersoneel. Er zal ook de mogelijkheid zijn om 2 leefruimtes, dus 2 grote leefruimtes, af te sluiten waar we zwaar dementerende bewoners kunnen huisvesten. Deze 2 leefruimtes zullen onmiddellijke toegang hebben tot de afgesloten buitenruimte. Nu, we wensen eigenlijk ook dat alle kamers bereikbaar zijn voor contact en communicatie met familie en vrienden, eventueel door een afgesloten buitenruimte. Want tijdens deze coronacrisis ervaren we toch wel die noodzaak. Nu, al die ideeën zijn dus voorgesteld in dit organigram. En nu is het eigenlijk aan de architect om daar een plan van te maken. Wij gaan nu eerst nog dat plan van eis volledig uitschrijven. Dat komt dan ook nog hiervoor. En natuurlijk verwachten wij dan een plan van de architect gebaseerd op deze ideeën.
Dank u wel. U ziet hier ook nog in het midden die lijntjes staan en die opmerking. Dus we proberen natuurlijk om zoveel mogelijk win-win situaties te creëren. Dat staat hier ook duidelijk aangegeven. Bijvoorbeeld gemeenschappelijke liften voor lokaal de dienstencentrum en voor het woonzorgcentrum. Toch ook van belang, ik ben het daar straks even vergeten, maar het lokaal dienstencentrum moet dus ook, of zal dus ook, voor buitenstaanders, voor buren, voor andere geïnteresseerde inwoners toegankelijk zijn om dus de cafetaria restaurantruimte, maar ook aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Dat zijn de 2 belangrijkste aspecten. Natuurlijk kunnen wij vandaag niet heel concreet zijn wat betreft de zaken die wij geleerd hebben uit de corona. Pandemie, maar het is natuurlijk zo dat dat precies ook de uitdaging zal worden voor het ontwerpbureau. We krijgen vandaag regelmatig al bureaus die zich aanmelden om te zeggen, ja, dit en dit wat betreft corona. Dus er zal zeker geprobeerd worden om daar de lessen die we vandaag geleerd hebben te integreren, zoals collega zei. En dan is er nog een derde deel van dat organigram, zoals je kunt zien. Dat gaat over de buitenaanleg en de parking. Waarbij je dus kan merken dat wij eigenlijk aan alles gedacht hebben, dankzij het toch wel overleg dat er geweest is met alle gebruikers en met alle geïnteresseerden, naar berging toe, naar werkplaats toe, naar personeel toe, ontvangst, levering. De keuken zelf ook is omschreven, ja, dus met de activiteiten die wij in de keuken zien, wasserij enzovoort. Dus dat krijgen nu de kandidaten die het opvragen krijgen mee. En zoals ik eigenlijk al zei, gaan we dan later in een nieuwe fase in op het ontwikkelen of het aanduiden, het gunnen van de kandidaten zelf. Zijn daar nog vragen over? Ja.
Ik heb eigenlijk verschillende vragen. Ik begrijp goed dat het een vervangnieuwbouw is, dus dat betekent dat alle kamers, dus die 60 die er vandaag zijn, plus 5, eigenlijk allemaal in dat nieuwe gebouw komen en dat het bestaande gebouw dan wordt afgebroken?
Ja.
Dus herbestemd?
Wel, misschien...
Of dan moet het masterplan uitwijzen?
Nee, dat zullen we dus... dat is een deel van het masterplan dat we vandaag maken. Daar is ook een uitdrukkelijk onderdeel gevraagd. Wij hebben ook daar een jury gehad en we hebben dus ook duidelijk aangegeven. Daar willen wij dus ook zicht hebben voor we starten eigenlijk, van wat zijn de toekomstige mogelijkheden met het huidig woonzorgcentrum. Dus we hebben eigenlijk nog maar één keer vergaderd met dat bureau. Dat was de kennismakingsvergadering. En daar hebben wij gezegd, enerzijds hebben jullie de vrije hand om voorstellen te doen. Dat kan zowel inhouden totale vervreemding, een deelvervreemding, het geven van nieuwe functies binnen onze gemeentewerking of andere. Alles ligt daar open. Het enige wat wij hebben gezegd, op dit moment, en we zijn natuurlijk ook nog verder nadenken, op dit moment hebben wij wel de idee en zouden we graag hebben dat we daar in een stuk van het gebouw bijvoorbeeld kinderopvang zouden kunnen lokaliseren. We moeten natuurlijk wel blijven binnen het RUP, ja, dus er mogen woongelegenheden bij komen. Dat zou kunnen, naar een gemengde bestemming van dat gebouw. Deel met een openbaar aspect, deel met een privé aspect is mogelijk. Maar er moet een bepaalde verhouding gerespecteerd worden. Dus helemaal ombouwen tot appartementen bijvoorbeeld zou niet kunnen. Het is ook van belang en dat is ook daarom dat we echt ingezet hebben op dat masterplan. Je ziet de site voor u. Je weet waar de toekomstige gewooncentrum ongeveer zal komen. Links van het bestaande gebouw. De assistentiewoningen zitten eigenlijk langs de rechterkant. En er zijn heel veel connecties die van de assistentiewoning moeten herlegd worden naar het nieuwe gebouw. Dus dat zal nog heel wat werk vragen. Daarom is het goed dat we nu de tijd die we hebben tot dat wanneer de echte ontwerpers aan de slag gaan, wij dat eigenlijk allemaal verkennen. Het resultaat van dat masterplan, dat zullen we wellicht hier ook wel eens voorstellen. Maar het is natuurlijk later aan ons nog om te kiezen, hè, om bepaalde keuzes te maken.
Het masterplan zal klaar zijn voordat ontwerpers een voorstel moeten indienen, toch?
Dat is de bedoeling, want anders zouden we natuurlijk wel twee keer werk doen. Laat ons zeggen, dat heb ik daar straks ook gezegd, door het masterplan los te koppelen, hebben we daar toch nog wat meer invloed op, om, ik zei het al, stedenbouw, de connecties voor, ook de toekomstige stemming, om dat aan te geven. En dan is het natuurlijk de ontwerper, die heeft nog wel de vrijheid om daar met een ander voorstel naar voren te komen. We gaan dat niet helemaal betoneren, maar het is natuurlijk wel richtinggevend. En als we daar als college en later op de vergadering of als gemeenteraad ons over uitspreken, ja, dan zullen zij dat toch zich wel moeten aanhouden, gaan ervan uit.
Oké. En dan, ik denk dat die design- en beeldprocedure inderdaad een interessante procedure is om tijdswinst, maar ook de bouwkosten duidelijk onder controle te houden. Ja. Wat ik vreemd vind, maar misschien heb ik erover gekeken, bij de selectiecriteria schrijven jullie dat de economische en de financiële draagkracht van de indieners niet van toepassing zijn, maar dat vind ik snap niet zo goed waarom.
Eigenlijk is het zo, vermits wij een klasse, een aannemer van klasse 8 vragen, dat we dus echt over de grootte hebben.
Dan moet je toch nog altijd goed controleren dat die met alles in orde zijn. Hè?
Dat zal wel gebeuren, maar... Allee,
want nu denk ik in de documenten dat blanco staat, dus stel dat die failliet is, dat daar... onregelmatigheden zijn, dan moet je wel iets hebben op je te kunnen baseren.
Ja, maar we gaan in deze procedure niet gunnen, hè?
Nee, de selectie doen. Maar als je dan uiteindelijk...
Ja, dus van zodra er natuurlijk later gegund moet worden, dan zijn dat essentiële documenten van het gunningsdossier. Hè? De kapitaalkracht, de economische situatie van een bedrijf moet dan... Vandaag hebben we dat er niet tussen gezet. Ik denk, het is goed dat je het opmerkt. Ik zal het ook meegeven aan de projectbegeleider. We hebben ons eigenlijk laten leiden. We willen degene hebben met de beste ervaring. Iemand die meerdere voorbeelden heeft, die een geschiedenis heeft. Daar kunnen we eens gaan naar kijken. Daar kunnen we naar de gebruikers van die gebouwen kunnen we contact mee nemen. En kijken hoe het allemaal gelopen is. Maar oké, ik denk dat we het best kunnen meenemen. Het is nog niet gepubliceerd. Misschien kunnen we het eraan toevoegen als voorwaarde. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is, maar u heeft gelijk. Ja. Het zou niet storen om het op dit moment aan toe te voegen.
En dan een tweede puntje bij de gunningscriteria. Dus daar is de bouwkost uiteraard een belangrijk punt, op 45 van de 100 punten. Architectuur, staat maar op 40 punten, dus minder dan de bouwkost. En ja. Het staat ook niet uitgelegd van wat dat precies zal beoordeeld worden. En ook duurzaamheid, wat toch een heel belangrijk aspect ja. is, staat daar niet. Allee, ook de beheerskost, hè, dus de bouwkost is één zaak, maar het beheer van het gebouw achteraf is toch ook een heel belangrijk. Ja. En eigenlijk staat dat in de selectieleidraad niet uitgewerkt hoe, dat we die criteria, allee, hoe dat jullie die criteria precies gaan punten geven. Ja. En dus dan denk ik dat de timing wel, hè, dus je hebt gezegd binnen zoveel dagen moet het gerealiseerd worden, dat staat dan op 10 van de 100 punten. Ik vroeg mij, ik wilde gewoon een suggestie doen om ook die architectuur en duurzaamheid om dat op 45 punten te zetten, zodanig dat dat hetzelfde is als de bouwkost. Dat lijkt mij een minimum. En misschien die timing, ja, die je toch al voorop stelt op 5 punten in plaats van op 10 punten te zetten. Omdat ik denk de architecturale kwaliteit, ik denk wat er vandaag staat, staat er nog niet zo heel lang. Maar het heeft al zijn glorie verloren.
Absoluut.
En ik denk dat we dat geen tweede keer moeten voorhebben dat een gebouw na 26 jaar...
Absoluut, ja.
Allee, dat is gewoon jammer.
Ja, het is zeker een interessante suggestie. Nu, de gunningsleidraad, u heeft gezien, dat is zeer elementair, hè, wat wij vandaag meegeven. Wij geven dat mee een inzicht. Het is een beetje een organigram, als je wil. Het is een schema. We hebben dat nog niet uitgewerkt, maar ik denk dat er geen één programma van eisen vandaag uitgewerkt wordt zonder aspecten als duurzaamheid mee te nemen. Dat komt er zeker in. Ik zal de suggestie naar punten, wij kunnen dat nog veranderen, dat ligt ons vandaag niet vast. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we aangegeven hebben dat het niet, allee, dat we geen 60 punten op de kost gezet hebben bijvoorbeeld, want dan ga je uiteindelijk op de kwaliteit van je gebouw wellicht inleveren. Dat evenwicht tussen architecturaal en ontwerp en een bouwkost, dat ziet er toch ongeveer. We willen de timing laten meespelen. Ik denk, collega's, gij het u nog herinnert dat onze projectbegeleider dat niet had voorgesteld. Hè, had eerder voorgesteld van daar maar 5 punten aan te geven. Wij hebben dat eigenlijk veranderd, omdat we toch ook wel willen dat het klaargereikt. Het is een project van deze legislatuur. Ja, we zouden graag wel hebben dat klaar is op het einde van deze legislatuur. Vandaar dat we daar 10 punten meer toch wel om te benadrukken dat een ontwerp dat een hele lange levensduur zou voorstellen eigenlijk daardoor inboet op punten. Ja. Maar u mag zeker gerust zijn binnen de architecturale zaken, daar zal duurzaamheid... Ik weet dat er projecten zijn, en we kunnen dat nog zeker herbekijken, waar dat als een apart item wordt vermeld om daar meer stress op te leggen, om daar meer kracht aan te geven. Dat kan ook, maar het ziet verloop. Maar we zullen ook de idee zeker meepakken. Ik zeg het, wat hier vandaag voor ligt is... is geen wet van mede en persen, daar kunnen we nog aan wijzigen. Maar het is zeker de duurzaamheid mee in de kijker te zetten en daar eventueel een afzonderlijke gegeven met punten kan, wil ik zeker meepakken.
Prima. Okay. Nog iemand vragen erover? Dank u wel over dit punt stemmen.
Ja.
Puntje 7. De uitoefenen van het voorkooprecht op een perceel grond aan de Zitter te Lot. Opnieuw, meneer De Kropper.
Dank u wel, voorzitter. Ik toon u nog even het schetsje. Het zat ook bij uw documenten. Het gaat hier voor het blauwe perceel hier. En het witte hieronder is dus het huidige sportcentrum, Vogelenzang, met hier de kleine sporthal en kleedkamers en dan hier de hoek van de grote sporthal. Wij hebben als gemeentebestuur in het verleden eigenlijk al de vraag gehad van de eigenaar om dit perceeltje aan te kopen. Wij hadden daar toen ook al belangstelling voor. Wij hebben toen ook een schatter aangesteld en ook de verkoper heeft een schatter aangesteld. En die twee voorstellen lagen mijlenver uit elkaar, echt waar, mijlenver. Zodanig dat wij op dat moment gezegd hebben, ja, dat is niet te overbruggen. En we hebben gezegd, aan dat tarief zijn wij niet geïnteresseerd. We hebben, zoals jullie allemaal waarschijnlijk, een tijdje geleden gezien dat het te koop stond. Er stond een paneel op. En via de databank zijn wij dan ook te weten gekomen dat voor het bedrag dat het verkocht is, in, ja, ik zal maar zeggen in voorverkoop, 30.000 euro heeft het kunnen zien. En dan hebben wij als gemeentebestuur toch wel besloten om ons voorkooprecht hierop uit te oefenen, zijnde dat wij dus ook voor datzelfde bedrag dat perceel kunnen verwerven. Wij hebben op dit moment, omdat het allemaal heel snel gaat natuurlijk, hebben wij het debat, zowel politiek als technisch, nog niet gevoerd over wat we daar later mee gaan doen. Maar ik denk dat ik deze gemeenteraad toch makkelijk kan overtuigen om hiermee in te stemmen, omdat dit toch wel een extra ontsluiting betekent van heel dat sportcentrum. U weet, het is vandaag eigenlijk alleen bereikbaar via deze ingang, en die hebben we omwille van veiligheidsreden afgesloten. En dan de smalle doorgang hier langs de Dorpse straat, die naar verkeer en veiligheid toe toch wel een probleem stelt. En natuurlijk ook, u weet, we hebben hier nu de parking aangelegd, maar dat betekent dus dat al het autoverkeer ook, en ook hier hebben we parking, tussen de spelers komt. Dat heeft ons altijd al zorgen gebaard naar veiligheid. Dus ik denk dat wij daar, we gaan alle aspecten naast elkaar leggen. We gaan daar later met een voorstel vooraf komen, eens dat wij het kunnen aankopen hebben. Dus wij vragen vandaag uw goedkeuring voor het toepassen eigenlijk van het voorkoopsrecht. En dat betekent dus ook de feitelijke aankoop van dat perceeltje.
Ja, wij begrijpen dat dat inderdaad een strategische aankoop is. Maar wij betreuren wel dat het weinig gemotiveerd is wat de plannen zijn. Ik begrijp inderdaad dat dat moet passen in een globaal plan voor heel de site te herbekijken. En inderdaad, de ontsluiting langs daar zou interessanter zijn dan waar dat ze vandaag gebeurt. Alleen zouden wij eigenlijk wel graag garanties hebben dat er niet gewoon meer parking wordt aangelegd op die site. Want 30.000 euro uitgeven om gewoon meer parking, dat zou een gemiste kans zijn om zo'n strategisch stuk te gaan inplannen in het geheel.
Dus, zoals ik al zei, u heeft misschien ook gezien dat wij in het budget eigenlijk onvoldoende, wij hebben het budget vroeger ingeschreven waar wij de schatting voor hadden. Dat is ook het budget dat in de meerjarenplanning staat. Dus we zullen ook daar een aanpassing van het budget moeten doen. En dan is de eerlijkheid echt van, dit is een kwestie van, u weet het, van zodra het voorkooprecht kan uitgeoefend worden, hebben we maar een beperkte tijd om te reageren, moeten wij via de gemeenteraad passeren. En wij zullen in alle eerlijkheid vanuit de meerderheid met een gedragen voorstel later naar deze gemeenteraad komen. Ik denk dat we de woorden die ik hier gebruikt heb, ontsluiting, veiligheid, mobiliteit, dat die daarin een rol zullen spelen, maar het is ook op een sportcentrum gelegen, dus het zou wel gek zijn om daar niet aan te denken. Dus dat zijn allemaal zaken die samen een rol zullen spelen. U mag van mij hier geen engagement vragen, niemand kan dat geven, wij hebben het debat ook niet gevoerd op dit moment.
Prima, nog iemand? Dan zullen we erover stemmen.
Ja.
Ja. Agenda punt nummer 8, een aanvullend verkeersreglement. Ast te Dorp, geef het woord aan.
Te Lot. Inderdaad, een aanvullend verkeersreglement op de Ast. Er is daar een heel kort stukje dat heel steil is als je kijkt naar de Ast, de aansluiting met de Jozef Houwaardstraat. Eigenlijk is dat stukje waar dat je heel moeilijk kunt oprijden met de wagen. Dat eigenlijk ook alleen maar gebruikt zou mogen worden door trage weggebruikers. Dus willen we daar het juiste reglement aan toepassen en dat zorgen dat er dan langs deze kant weer ingereden wordt door de wagens. Dus graag uw goedkeuring voor deze verkeerswijziging. Dank u.
Vragen hieromtrent? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Punt 9, opnieuw verkeersreglement, Frans Walravenstraat. Zeker in Lot.
Dank je wel. Inderdaad, we willen graag op het pleintje aan de chalet een extra parkeerplaats voorzien voor personen met een handicap.
die plannen. Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u. Puntje 10, het verkeersreglement van de Demeurslaan.
Ja, op de Demeurslaan willen we aan de woning 64 een parkeerplaats maken voor een persoon met een handicap. Een aanvraag van iemand die daar woont en die ook over de speciale parkeerkaart beschikt. Graag uw goedkeuring.
Iedereen akkoord hierover? Dank u. Volgend aanvullend verkeersreglement, de Haakstraat in Dorp.
Ja, inderdaad, de Haakstraat in Dorp. Daar zijn we vorig jaar gestart met een voorlopige opstelling. Naar aanleiding van een overleg die we daar gehad hebben met de mensen uit de buurt. We hebben daar een stukje van de Haakstraat één richting gemaakt. Dat is geëvalueerd, positief bevonden. En nu willen we dat graag definitief vastleggen, dat dat inderdaad een vaste inrichtingsstraat wordt voor dat stukje.
Iemand vragen in verband met de Haakstraat? Meneer Slootmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hebben ons in het verleden wel een tegenstander getoond van de inrichtingsverkeer tussen de Haakstraat en het stukje dan tot de Fazantelaan, omwille van de nefaste gevolgen voor toch heel wat omwonenden. Ik verneem van mensen die op Kesterbeek wonen dat zij vroeger op 5 minuutjes heen en terug waren voor hun kinderen te gaan afzetten. Nu zijn zij soms een uur onderweg, omdat zij natuurlijk die Krabbelstraat gans om moeten. Nu met corona zal dat iets rustiger zijn, maar eens dat voorbij is, is het weer heel lang rijden. Dus om die reden hadden wij toen ook voorgesteld om daar maak daar een uitzonderlijk plaatselijk verkeer van. En je hebt diezelfde doelstelling zijnde het verhinderen van het sluipverkeer ook meegenomen. Maar men heeft toen geopteerd voor een inrichtingsstraat daarvan te maken. Ik begrijp dat daar nu een bevraging rond is geweest die zeer positief is onthaald door de buurtbewoners. Maar bon, ik begrijp toch van heel wat mensen dat, dat het probleem zich wel blijft stellen. Ik concludeer niet dat daar een algehele gedragenheid is in de buurt. Dus ik zal niet tegenstemmen omwille van de doelstelling, maar mij onthouden. Dus u moet daarvoor geen stemming organiseren, meneer de voorzitter. Als u één onthouding noteert, veronderstel ik dat dat zal volstaan.
Die zullen we zeker noteren, als iedereen akkoord is met de rest. Prima. Gemakkelijke stemming. Puntje 12, het aanvullend verkeersreglement van de Huismanslaan in Lot.
Ja, op ter hoogte van nummer 57, woning 57, willen we nog een parkeerplaats voor personen met een handicap aanbrengen. Ook omwille van een aanvraag door een bewoner die over de specifieke parkeerkaart beschikt.
Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Agenda punt 13, aanvullende verkeersreglementen en vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure.
Ja, dank je. Inderdaad, wij stellen voor om de aanvullende verkeersreglementen niet meer naar de gemeenteraad te brengen, maar die wel langs het college te laten passeren. Elke maand heb ik hier één of meerdere van die verkeersreglementen die ik jullie voorleg ter goedkeuring. We kunnen dat ook doen op het college. Dat heeft voor ons als gevolg dat we sneller en efficiënter te werk kunnen gaan. Jullie blijven even goed geïnformeerd, want jullie krijgen allemaal inzage in de notulen van elk college. Dus jullie kunnen blijven vragen stellen aan de dienst mobiliteit of opmerkingen geven daarover, zoals over alle punten van mobiliteit. Maar voor ons zal dat wel een veel gemakkelijkere manier van werken zijn. Ik vraag jullie graag jullie goedkeuring daarvoor.
Meneer Steyert.
We hebben vorig jaar al gepleit om een minimaal aantal commissies in te voeren om het beleid toch iets transparanter te maken en de interactie tussen gemeenteraad en college en de impact van de gemeenteraad op de beslissingen te vergroten. En wij betreuren dan ook enorm dat toch een aantal heel belangrijke punten, ik heb hier vandaag weer verschillende vragen gehoord over die aanvullende verkeersreglementen, dat zijn punten die heel dicht bij de bevolking staan. En wij betreuren het dus enorm dat die naar het college gehaald worden. Ik bedoel dat wij zijn het oog en de voelsprieten van onze inwoners. En ene keer per maand komen wij hier samen als ogen en voelsprieten van die inwoners om feitelijk commentaar te geven op de voorstellen die komen van het bestuur. En wat het bestuur nu feitelijk zegt, ja, wij zullen wel beslissen in het college en gelijk mogen achteraf lezen. Dat is een groot verschil tussen achteraf een beslissing kunnen lezen en eventueel naar de provincie stappen om een bestuursbeslissing terug te trekken, dan wel hier de discussie te hebben hierover te stemmen, inderdaad. En die werklast, I'm sorry, die dossiers moeten toch klaargestoomd worden voor het college. Dat zijn quasi dezelfde documenten. Als we over een vertraging spreken, spreken we misschien over 2-3 weken vertraging voor dossiers die vaak maanden, jaren aanslepen voordat ze rijp zijn. Dus wij vinden dat feitelijk een heel zwak argument. En tenslotte, ik heb ook eens naar de wettelijke of decretale argumenten gaan kijken. Daar zit toch ook wel echt iets vreemd in, hè? Ik bedoel, de laatste decreten verbieden feitelijk van naar het college te gaan. En dan wordt er verwijzen naar een decreet dat 10 jaar ouder is en waar blijkbaar een uitzondering stond om feitelijk met een decreet van de jaren van de vorige eeuw, ja, het decreet van nu te gaan omzeilen. Dus wij gaan ook juridisch nagaan of dit wel klopt. Maar wij zouden dus absoluut, wij zijn vragende partij en ik denk dat er nog andere fracties ons hierin zullen volgen om in de toekomst ook deze belangrijke punten die vooral voor de kleine man in de straat, en dat zijn de mensen die wij vertegenwoordigen, belangrijk zijn, om die toch in het college te blijven houden. Op het einde zitten wij hier feitelijk gewoon voor Piet Snot, hè. We gaan nog 1 keer per jaar de begroting kunnen goedkeuren en dat zal het ongeveer zijn. Dit zijn punten die echt dicht bij de bevolking zitten en wij als vertegenwoordigers van onze inwoners, wij willen dus blijven inderdaad onze zeg hebben over die punten.
Dank u. Ja, meneer Slootmans.
Ja, ik sluit me eigenlijk voor een groot stuk aan bij wat meneer Steyaert zegt en wat dat hij zegt over dat decreet, dat klopt ook. Die afwijking die is destijds... Die staat daar inderdaad in, maar als je naar de totstandkoming gaat kijken van dat decreet, dan zie je dat dat eigenlijk vooral bedoeld was, dat zie je in de parlementaire verslagen daarover, voor de grotere steden, om die overvloed aan punten, om de gemeenteraden eigenlijk een beetje te gaan afremmen. Dus in die zin maakt men vanuit het college toch een beetje misbruik van dat decreet. Het is hier gezegd, het zijn punten die een heel grote impact hebben op mensen. Ik refereer naar het punt dat hier juist op de agenda staat en dat men dat nu gaat onttrekken eigenlijk aan de gemeenteraad, is toch, ja, een vorm, een manier om deze gemeenteraad hier, die hier inderdaad de vooruitwendiging is van de lokale democratie, eigenlijk monddood te gaan maken. Dus ik ben niet naïef, ik verwacht niks van de meerderheid, maar ik roep toch de leden van de oppositie hier allemaal op om uit een vorm van zelfrespect hier tegen te gaan stemmen.
Meneer Steyaert, u mag reageren.
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld illustreren hoe belangrijk dat is. Hè. Ingendaal komt hier om de 3-4 maanden terug naar boven, het dossier Ingendaal. Ik bedoel, daar gaan op een zeker moment een aantal heel kritische aanvullende verkeersreglementen gestemd moeten worden. Die worden feitelijk onttrokken aan de gemeenteraad. Het college zal wel de beslissingen trekken waar de 30 kilometer per uur op Ingendaal komt en in welke straten wel en welke niet. En wij als gemeentebestuur worden hier... Niet als gemeentebestuur, sorry, als gemeenteraad worden in die typisch zeer kritische, en ik begrijp het voor jullie gevoelige dossiers, en jullie zouden dat liever in het college doen vanzelfsprekend, maar wij worden feitelijk compleet geneutraliseerd in deze dossiers.
Dank u wel. Nog iemand? Ja.
Ja, jullie hebben uiteraard allemaal het recht, enfin, jullie krijgen alle collegepunten te lezen. Jullie hebben inzage in die dossiers die daar ter sprake komen. Jullie hebben absoluut het recht om daarover vragen te stellen op de eerstvolgende gemeenteraad. En jullie hebben ook allemaal absoluut het recht, zoals dat sommigen van jullie trouwens ook op heel regelmatige basis doen, om daar vragen over te stellen aan de dienstmobiliteit. Dus hou u zeker niet in als er... aanvullende reglementen op het college passeren waarvoor overal jullie vragen hebben, stel ze gerust op de gemeenteraad nadien. We zullen ze met veel plezier beantwoorden, de vragen die jullie daarover hebben.
In een democratisch systeem wordt er gestemd over punten. En wat dat jullie vragen is feitelijk van die stemming over alle politieke fracties af te schaffen en die te verschuiven naar het college. Er is wel degelijk een fundamenteel verschil tussen een beslissing nemen binnen de meerderheid op het college en een punt te brengen naar de gemeenteraad, waar niet alleen de schepenen zitten, maar waar ook zelf de meer uitgebreidere fracties van ook de meerderheidsposities standpunt kunnen innemen. Want soms gaat het over een straat, hè. Het gaat altijd over een straat, die vaak ook de grenzen van de politiek overschrijden.
Prima, dank u voor de tussenkomsten. We zullen over dat punt stemmen. Puntje 14, de naamgeving van een nieuwe straat. Het woord aan mevrouw De Greef.
Tussen het rondpunt Grote Baan Sanatoriumstraat en het kruispunt Grote Baan Kasteelstraat in Beersel komt er een nieuwe straat. Voor de naam van die nieuwe straat zijn we te raden gegaan bij het Heemkundig Genootschap, een werkgroep van onze cultuurraad. Het genootschap adviseert om de naam Het Mollenhof te gebruiken. Ter hoogte van de huidige rotonde lag de voormalige herberg Het Mollenhof, uitgebaat door de Beerselse familie De Mol, bijgenaamd Molleke. Het café was een gekende pleisterplaats op de grens tussen Beersel en Alsenberg, met onder andere een duivenlokaal. Oude Beerselaars gebruiken deze naam nog steeds als erkenningspunt. Het past deze bestaande benaming uit de volksmond te gebruiken als officiële straatnaam. In de Atlas der Buurtwegen, op kadastrale plannen en op de plannen van zowel Pop als Van der Malen staan immers op deze locatie geen specifieke toponiemen vermeld.
Heeft er iemand vragen omtrent ons Mollenhof? Kunnen we dat dan goedkeuren?
Maar is dat geen punt dat we omwille van de vereenvoudiging ook naar het college zouden kunnen doorschuiven? Ik bedoel, dat is een meer sexy punt natuurlijk, dat mag wel op de gemeenteraad komen. Ja.
Maar ga er toch mee akkoord, meneer Steyaert. Dank u wel. Oké, volgende punt. Een zaak der wegen is een weigering. Ah ja, meneer Savenberg.
Ja, het gaat hier over een zaak van wegenissen over de Kloosterweg. Dat is een weg die de grens vormt enigszins tussen Alsenberg en Sint-Genesius-Rode. Het gaat hier over het verbindingsstuk tussen Oliebronstraat en de Kruisdreef, die één villa vandaag ontsluit. Men zou dat graag verder willen ontsluiten en daarvoor zou Beersel die weg moeten vernieuwen, nutsvoorzieningen inleggen, behalve riolering. Beersel heeft daar zelf geen enkel belang bij. Wij zien daar ook het nut niet van in om dat te ontsluiten, voornamelijk ook omdat die terreinen dan niet aangesloten worden op de rioleringsnetwerk. En daarom stellen we voor om dat niet uit te voeren en daar niet op in te gaan.
Heeft iemand daar vragen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel.
Dus bij het stemmen, mensen, als we ja stemmen, is het niet, hè, niet vergeten.
Ja, ja.
Veel van belang, hè. Dus we
stemmen. Ja, het is een weigering.
We gaan ja stemmen en we stemmen dus ja voor niet, voor weigering. Iedereen goed weet wat hem stemt. Ja.
Ja. En dan het laatste punt van de agenda van vandaag, de mondelinge vragen. Dat zijn twee vragen van de fractie Groen. Ik geef het woord. Meneer Steyaert, hoe doe jij dat?
Ja. Ja. Een eerste vraag is feitelijk terugkomen op een vraag die ik vorig jaar al gesteld heb, maar ze wordt actueler en actueler natuurlijk. Ik zal ze nog even situeren met een citaat van collega Weitz in de krant in 2016. Na vele jaren wachten lijkt er in Alsenberg eindelijk een fietspad te komen langs de Brusselse Steenweg, waar verschillende scholen gevestigd zijn. Dat het zo lang heeft geduurd, is volgens minister en Beerselaar Ben Weitz de fout van de gemeente. Ondertussen ja, kan het niet meer de fout van de gemeente zijn, want de N-VA maakt nu deel uit van die meerderheid, dus nu zal het wel niet meer de fout zijn van de gemeente. Ik heb de vraag gesteld hoe het stond vorig jaar. Ik heb toen het antwoord gekregen dat de werken gegund gingen worden in 2021. Dus ik ben in heel blijde verwachting en ik zou nu graag een update krijgen van dit dossier. Ik had u trouwens beloofd van hier regelmatig op terug te komen.
Inderdaad, een belofte maakt schuld. Hè. We zitten inderdaad al een heel stuk verder. We zijn in overleg met het studiebureau D plus A. Dat is het studiebureau dat gelast is door ABV met dit project. Met het ABV zelf en ook met Sint-Victor. Over de herinrichting van de Brusselse Steenweg. De school wordt daar ook heel dichtbij betrokken. Dus om op uw eerste vraag te antwoorden. Er is absoluut een studie met reeds concrete plannen. Er zijn verschillende scenario's. Nog altijd, maar het definitieve plan is er nog altijd niet. Ik heb u ook al in het verleden laten weten dat je die studie kunt komen inkijken op de gemeente. Dat is nog altijd zo. Dus als je daar graag eens naar komt naar kijken, altijd welkom. De oplossingen die voorzien worden, of waar de punten waarover nagedacht en gepraat wordt en waarover gestudeerd wordt, zijn het verbreden van het wegprofiel, zodat er plaats is, zoveel mogelijk plaats is, voor voetgangers en voor fietsers. Dat is eigenlijk het basispunt van heel die heraanleg. Wat dat we ook belangrijk vinden, dat zijn de veilige oversteken, dat die maximaal gerealiseerd worden en dat de doorstroming van het openbaar vervoer en van het busvervoer voor de schoolbussen, dat dat ook op een maximaal positieve manier kan verlopen. Er is ook een studie gemaakt rondom het parkeren. Hè. Dat is ook wel een belangrijk punt dat op heel die weg moet bekeken worden. Zoals ik net al zei, het ontwerp is nog altijd niet definitief beslist. We zitten daar nog altijd rond de tafel. Besprekingen lopen. De laatste keer hebben we elkaar gezien, hebben we allemaal samen, was 26 oktober vorig jaar, want dat vroeg u ook. Het laatste overleg met AWV was 18 december vorig jaar. Dus we zien elkaar eigenlijk zeer regelmatig. AWV is daar de bouwheer. Er is nog geen definitieve planning. Wij gaan er inderdaad van uit dat er in 2021 zal kunnen gegund worden. Dat is nog altijd onze hoop en mijn betrachting samen met u. Maar dat zal dus kunnen van het moment dat de definitieve plannen er zijn, dat we daar een akkoord over hebben. En dat zal ook afhangen van de planning van AWV zelf ook uiteraard, hè, aangezien dat zij. Maar het gaat te traag naar mijn gedacht, maar het gaat vooruit.
Meneer Stijert, mag u volgende vraag ook stellen?
Als wij de bijsturing van de begroting vorige maand bekeken, dat er daar geen enkel gesubsidieerd project rond fietspaden of trage wegen voor 2021 stond ingeschreven. Wat ons vooral verontrust is dat er nogal wat middelen beschikbaar zijn in Vlaanderen om gemeenten te helpen om fietspaden aan te leggen. Ik ken niet alle details, maar tegen elke euro die de gemeente inpast, kun je feitelijk projectaanvragen indienen waar er 2 euro's worden tegenovergelegd. Dus tegenover uw 1,1 miljoen budget dat jullie voorzien voor 2021, zou je in principe 2,2 miljoen euro subsidies kunnen naastleggen. Dat is de theorie natuurlijk, de praktijk is anders, maar onze vraag is heel concreet. Zijn er ondertussen nu echt projecten aangevraagd om werken te subsidiëren of zitten die nog in de pijplijn?
Absoluut. De Steenweg op Ukkel is een gesubsidieerd project dat was voorzien voor 20. Dat is niet uitgevoerd in 20, is doorgeschoven naar 21. En dat is inderdaad een gesubsidieerd project. Voordat ik verder antwoord op de vragen die u schriftelijk ingediend hebt, wil ik toch wel even kaderen dat dit budget waar u over praat, wat wij zeer terecht een van onze prioritaire doelstellingen noemen, is een budget openbare werken. Dus ik heb het antwoord op uw vraag, is voorbereid door de dienst openbare werken en mobiliteit. Hè, want als er fietspaden en trage wegen, wordt er altijd heel terecht naar mobiliteit gekeken. Maar dus de voorbereiding en alle gegevens zitten echt wel bij de twee diensten samen. Hè. De werken die niet uitgevoerd zijn in 20 zijn dus de grote baan. We zijn daar wel gestart, helemaal op het einde van 20. Wordt nu volop uitgevoerd en is een zeer groot project als het gaat over fietspaden, want daar gaan we dan eindelijk kunnen laten doortrekken, zelfs tot en met Linkenbeek, ook zij werken daaraan mee. En dan de steenweg op Ukkel, waar we ook gesubsidieerd kunnen werken, en waar er ook verschoven werd van 20 naar 21, heeft ook veel te maken met het weg- en rioleringsproject dat daar doorgeschoven werd en dat in 21 de werken zullen worden gestart. Vandaag zijn er nog geen andere nieuwe dossiers ingediend, omdat je een subsidieringsdossier kunt indienen nadat het ontwerp gemaakt is. En er liggen vandaag geen ontwerpen die afgewerkt zijn op de tafel. We hebben ook een afspraak gemaakt met binnen Haviland, omdat het door het bos de bomen te zien binnen heel die subsidiestructuur, dat we denken dat we daar ook nog beter kunnen werken. Hè, want we zijn het akkoord met wat dat gezegd. Dat we daar nog beter kunnen werken en dat we ongetwijfeld bij alle projecten die nog zullen komen, dat we maximaal naar subsidiering willen gaan. Als het echter gaat over fietswegen of fietspaden en voetpaden, is het ook wel belangrijk dat er ook heel wat projecten zitten en gerealiseerd zijn en zullen gerealiseerd worden binnen andere budgetten dan binnen dat budget van openbare werken. En als je mij toestaat, dan wil ik toch graag wel daar ook even nog een overzichtje geven van wat er voorzien gedaan werd en voorzien wordt. Een belangrijk project waar fietspaden een belangrijke punt zijn, dat is de Alsenbergse Beemd. Hè. Een project van VLM, jullie zeer goed bekend, waar de verbinding tussen het Broek en de Gemeenveld zitten, gerealiseerd werd, plus de brug over de Molenbeek. Toch ook wel een belangrijk project dat wel eens kunnen uitgevoerd worden vorig jaar. De realisatie van fase 2 van de Alsenbergse Beemd, dus alstublieft. Hè. Voilà, het is ook belangrijk om alle projecten te benoemen, hè Jan. De realisatie van fase 2 van de Alsenbergse Beemd, hè, waar dat we een verbinding hebben tot de Brusselse Steenweg. Daar hebben we nu wel voor gekozen om dat even on hold te zetten. Dat is een keuze die wij maken omwille van het vaccinatiecentrum. Hè. Je kunt moeilijk een vaccinatiecentrum hebben in de dok en ondertussen volop met de werken bezig zijn. De aannemer was het daarmee eens en die gaat dat een klein beetje doorschuiven, maar dat is dus echt omwille van het vaccinatiecentrum. We hebben ook een verbetering van het Broek, fietsverbinding naar Dorp Alsenberg. Hè. Ook daar zitten we een heel stuk ver gevorderd. Net als de verlichting die daar zal aangepakt worden. Dan hebben we nog de aanpassingen gedaan aan de rotonde in Lot, Laaklinde, Stationsstraat, Breedveld en de aansluiting met de Molenstraat. Hè. Dat was ook wel een mooi project gerealiseerd waar we zeer tevreden over zijn, waar we eigenlijk met een veel betere veiligheid hebben kunnen realiseren. Een hele belangrijke, en dat is 100% gesubsidieerd, en dat is de fietssnelweg, de F20. Ook toch wel een stuk waar de gemeente een deel aan bijdraagt, hè, die straks dan ook wel terugkomt naar de gemeente, maar wij geven het toch wel eerst uit. Een hele belangrijke, onder andere daarin vinden we het zetten van de dynamische verkeerslichten. Dat gaat qua verkeersveiligheid een heel groot belangrijk punt zijn binnen ons geheel van onze fietsverbindingen. We hebben ook een heel mooi belangrijk project in de steigers staan in Heideveld, waar we voor 160.000 euro ramen we dat vandaag schanskorven gaan plaatsen aan de onderkant van een talud, om daar te kunnen uitbreiden en daar toch wel een voetfietspad zullen kunnen aanleggen. Totdat we zover zijn, hebben we daar nu een aanduiding gemaakt met verf, hè, om dat al een stukje veiliger te maken, maar dat wordt een heel stuk verbeterd. We zitten ook een heel stuk verder met de plannen van de heraanleg van de Dekt, waar de fietspaden die er bestaan dringend moeten mee vernieuwd worden. Dat gaat ook een belangrijk project zijn die we hopen te kunnen starten in 2021-2022. Dus dat zal toch ook wel een serieuze impact hebben. Dat is een van de projecten waar ik net naar verwees, die wel eens voor subsidie zouden kunnen in aanmerking komen. Dan moeten we zien in welke mate dat vernieuwen en verbeteren, dat daarvoor zal in aanmerking kunnen komen. Dan hebben we uiteraard ook de Brusselse Steenweg, waar ik jou net over geïnformeerd heb. En dan ook het project van in samenwerking met AWV, waar we in het centrum van het dorp toch ook wel een heel stuk verbetering gaan hebben van de fietsverbindingen. Dus ik denk, Jan, dat niettegenstaande we het budget aangepast hebben. Dus we hebben het budget niet aangepast, we hebben de realiteit getoond in onze cijfers in 20. Hè. Die tegenstaan dat we dat gedaan hebben, omdat wij geloven in correcte, transparante en realistische budgettering. Dat betekent absoluut niet dat de prioriteit die wij ons gesteld hebben als bestuur om meer aandacht te geven aan de fietsers, de voetgangers, hun verbindingen, hun veiligheid, dat staat absoluut niet ter discussie. Wel in tegendeel, mensen die deelnemen aan of deelnemen hebben aan de bespreking van het mobiliteitsplan weten ook dat daar zeer veel inspanningen in gebeuren om die verbindingen in kaart te brengen en de verbeteringen aan te duiden. Dus ik denk dat ik u met een gerust hart kan zeggen dat we blijven werken aan verbetering van die fietspaden, van de voetpaden. En dat we absoluut, en daar heb je gelijk in, zullen blijven zoeken naar waar kunnen we een deel van de subsidie halen. Om inderdaad ervoor te zorgen dat we dat op een budgetcorrecte manier ook allemaal kunnen doen binnen onze gemeente.
Ja, ik heb vooral veel dossiers uit het verleden gehoord, veel afwerken van oude dossiers gehoord. Ik verwachtte van een nieuw bestuur die met zeer veel tromgeroffel erin gestapt is met als grote lijn fietspaden, toch ja, inderdaad één of twee echt vernieuwende en nieuwe zaken, maar ik heb die niet gehoord. En ik denk nogthans dat de middelen in Vlaanderen op dit moment te halen zijn om dit soort projecten binnen te halen. Dus ik vind dat feitelijk ja, een heel spijtige zaak.
Dank u iedereen voor de tussenkomsten. Hierbij kunnen we de gemeenteraad afsluiten. En we zullen dan direct vervolgen met de OC&W-raad. Eerste agendapunt, de notulen van de raad van 16 december. Zijn daar vragen over of opmerkingen? Niemand? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, de onderhandse verkoop voor openbaar nut op de Molenveld in het dorp.
Ja, heel kort, collega's heeft kunnen lezen. Dus Fluvius heeft een plaatsje nodig om een kabinet, een elektriciteitskabinet te plaatsen, ter vervanging van een transformator die nog bovenop een paal stond, namelijk op Molenveld boven. Het is een klein stukje grond en wij vragen daar uw akkoord voor.
Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. En dan het derde punt is het terugkerende punt van de vervangingsnieuwbouw van de Ceder.
Ja, dus we hebben vroeger al gezegd dat alle beslissingen met betrekking tot de Ceder we zowel moeten laten maken door de gemeenteraad als door de OC&W-raad. Vandaar dat we het hier ook genotuleerd hebben.
Kunnen we daarover dezelfde stemming voorstellen als in de gemeenteraad? Prima, dank u wel. Hierbij kunnen we afsluiten. En geen pint gaan drinken. Maar bon, sorry. We zijn toch nog niet te laat, hè? Ah, bon, voilà.